Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Ja, dames en heren, welkom bij de Kamer van Klok. We zitten in de kamer van Pieter Klok, de hoofdredacteur van de Volkskrant, waar wij wekelijks het nieuws, en vooral het Haagse nieuws, maar ook een beetje wat daarbuiten zich afspeelt, doornemen. Links van mij zit Shaila Sital Singh, zoals altijd. Heel blij om rechts van mij de gastheer van deze podcast, Pieter Klok. En tegenover mij iemand die hier voor het eerst zit, Wietke van Zijl, kunstredacteur van de Volkskrant. En aan de telefoon de ontzettend charmante en lieftallige Raoul Dupré. We gaan zo meteen het grote Kamer van Klok formatiespel spelen. Dan gaan we eens even kijken. Nou, er komen 20 ministers. Pieter gaat nu van stoel wisselen.
Oh, die kraakt.
Oh, die kraakt, ja. Er komen 20 ministers. We gaan eens even kijken wie dat zoal zouden kunnen zijn en hoe de posten verdeeld zijn en welke grote issues ze nou eigenlijk hebben overwonnen in het regeerakkoord, wat we denken. Maar we gaan het eerst hebben over een politiek beladen aankoop. Van een Rembrandt-werk, De Vaandeldrager, werd bekend voor 180 miljoen, was
75.
Het? 175, Wieteke. Is dat eigenlijk, want het gesprek ging hier net over, moet de politiek nou eigenlijk beslissen over een aankoop van zo'n werk? Ja, natuurlijk de minister, maar moet de Kamer, debatteert de Kamer daar nog over?
Nou, het lijkt erop dat daar heel weinig discussie is. Ik heb inmiddels begrepen dat het echt een heel kleine kring besloten is.
Ja.
Zo'n groot bedrag. En we hebben het echt over een bedrag dat 8 maal de coronasteun is die het Rijksmuseum vorig jaar heeft gekregen. 1 museum. Het is ook een bedrag dat de hele culturele sector op dit moment omhoog zou kunnen houden. De museale sector hangt echt aan de beademing. Het gaat niet goed. Er gaan musea failliet en omvallen de komende tijd.
Omdat ze gewoon zo weinig inkomsten hebben gehad de afgelopen 2 jaar.
Er zijn geen bezoekers.
Ja, van publiek.
Ja, dus ze hebben al 125 miljoen moeten bezuinigen. En dan nog 1,5 keer dat bedrag gaat nu worden uitgegeven aan 1 schilderij. Dus daar hebben we het over. Dus je kunt je afvragen of dat misschien niet een beetje toondoof is in deze tijd om die beslissing er nu doorheen te jassen. Dat ten eerste. Ten tweede is er heel weinig discussie geweest. Het is een hele kleine kring besloten. Ik denk dat er misschien 1 museum, uiteraard Rijksmuseumdirecteur Taco Dibbets, misschien nog 1 andere kunsthistoricus was die heeft gesteld dat dit van nationaal belang is om deze te kopen. Mm-hmm. Daar stel ik grote vragen bij. Niet bij de kwaliteit van het schilderij, wel bij de vraag of het van nationaal belang is om het te hebben.
Ja.
En een demissionair minister van cultuur die, naar het schijnt, misschien wel gewoon een beetje onder de indruk was van deze stelling. Dus ik vraag me af of zij dat bevraagd heeft.
Ja.
Of dit wel nodig. Of zij een kring om zich heen heeft van andere experts die mee zouden kunnen denken of dit nou het schilderij is dat wij in de museale collecties in Nederland nodig hebben voor een bedrag
waarmee je de hele museumsector in ieder geval tijdelijk weer zou kunnen redden. Of een heel
best een tijdje, hoor.
Ja, best een tijdje. Hey, en Raoul, nu hebben we natuurlijk bijvoorbeeld een paar jaar geleden de omstreden aankoop ook van 2 Rembrandts van Martin en Opien gehad. Ik kan me de Victory Boogie Woogie herinneren, de aankoop van Rudy Fuchs voor het Haagse Gemeentemuseum, waar veel om te doen is geweest. Is het nou eigenlijk normaal? Ik herinner me dat gewoon niet. Of daar in de Tweede Kamer ook over gedebatteerd wordt, over of zo'n bedrag beschikbaar moet komen vanuit de staat.
Nou ja, het enige wat steeds wel gebeurt is dat fractievoorzitters vertrouwelijk worden geïnformeerd. Ik kan me herinneren bij Maarten en Opien dat er een geheime bijeenkomst in het Mauritshuis zelfs was georganiseerd. Volgens mij onder auspicie van Alexander Pechtold, die zeer met kunst begaan is natuurlijk. En ook dit keer, als ik goed begrijp, zijn de fractievoorzitters wel vertrouwelijk geconsulteerd. En daar zal dan de conclusie zijn getrokken dat er een ruime kamermeerderheid het een prima idee vond.
Ja, dus dan wordt het eigenlijk als een soort staatsgeheim wordt het dan behandeld. Of als een soort alsof het een soort inlichtingenzaak is of zo. Alsof het iets IVD-achtigs is. En dat is om die koop dan niet te verstoren of zoiets? Of
ja, kijk, ze zijn altijd bang. Dat is tenminste altijd het argument. Wieteke kan veel beter dan ik beoordelen of dat hout snijdt. Maar het argument is altijd van op het moment dat je dit publiekelijk gaat bespreken, dan drijf je de marktwaarde op en dan zijn we kansloos in de onderhandeling over de prijs.
En dan komt er misschien een sheik die het koopt.
Ik kan me ook herinneren van volgens mij de eerste grote politieke aankoop, in elk geval van de moderne tijd, was in 98 de Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan. Toen was het zo geheim dat gebeurde met, als ik het goed zeg, het dividend van de Nederlandse bank. En dat was officieel een cadeautje, omdat we de gulden weg gingen doen. En Nout Welling, die toen DNB-president was, die wilde iets terug doen. Er ging een stukje Nederlandse cultuur verloren. En dan moest er een ander stukje Nederlandse cultuur terugkomen.
Ja, mooi.
En daar moest hij natuurlijk met Gerrit Salom over praten. Wel. Maar dat was, ze waren bang dat de ambtenaren van Financiën bezwaar zouden gaan maken. Dus bij hoge uitzondering is toen het verkeer tussen de Nederlandse bank en Gerrit Salm via het huisadres van Gerrit Salm gegaan. Dus in alle brieven zijn naar zijn huisadres gestuurd.
In Enkhuizen.
Omdat ze dachten dat al die doorknopers op financiën, die zouden natuurlijk heel streng gaan kijken. Dat waren overigens nog veel lagere bedragen dan waar we het nu over hebben. Dus ook in de kunstwereld is sprake van een zekere inflatie. Geheimhouding. Dat is wel eigenlijk de rode draad bij al die aankopen.
Steeds, wij zitten hier een beetje te lachen, maar Shaila zit als enige heel boos te kijken en nee te schudden van dit kan toch niet? Geen grappige zaken, Shaila.
Nou ja, we hebben het over bestuurscultuur en transparantie. En ik over die Victory Book, het heeft nog een enorm staartje gekregen, hè, dat zo in het geheim is gegaan. En hier is dat ook, hè, ook op het ministerie is dat door een heel klein groepje voorbereid. Dat is heel erg geheim gehouden. En ja, lekker dan het argument dat je anders de prijs opdrijft. Maar tegelijkertijd, het is een aankoop door de staat namens ons allen. Daar hoort gewoon een publiek debat over te komen. Ja. En misschien niet eens per se over de vraag of je daar geld aan moet uitgeven, maar gewoon de vraag die Wieteke ook al opwerpt, een veel principiëlere. Is dit wat we nodig hebben in onze nationale kunstkanon? Is dit nou de missing link? Is dit nou het stuk waarmee we wat je als Nederland moet willen hebben? En dat is een maatschappelijke discussie. En daar hebben we een Tweede Kamer voor die dat politiek maakt en waar de maatschappelijke discussie uiteindelijk moet uitkristalliseren. En dat is niet gebeurd en dat gaat nu misschien achteraf gebeuren. Maar ja, ik weet niet hoe onomkeerbaar de koop al is. Dat is eigenlijk een hele rare volgorde.
Ja, mag ik nog één vraag stellen voorafgaand? Hoe gebruikelijk is het dat de overheid bijspringt? Want musea die hebben hun eigen budgetten toch om kunst aan te kappen. Waarom moet de overheid überhaupt bijspringen? Is het Taco Dibbets die hier gewoon heel handig ministers weet te belobbyen? Hè? Want of Maarten Opium was nog onder zijn voorganger of niet?
Ja, maar daar zit ook heel veel lobby van Taco Dibbets achter. Ja.
Ja, maar blijkbaar slagen zij erin de overheid het idee te geven dat zij daar in moeten investeren. Terwijl dat volgens mij nooit gebeurde vroeger. Ja, die Victory Boogie Woogie was een uitzondering. Hè? Dat was omdat de euro werd ingevoerd. Dus dat was gewoon een potje. Maar waarom doen ze dit ineens, de Rijksoverheid?
Ik vrees wel dat hier ook gewoon een armoede aan algemene kennis voor kunst een rol speelt. Omdat er wordt heel snel geloofd dat als één expert zegt het is van nationaal belang, dat het ook van nationaal belang is. Dat ten eerste.
Dus als iets van nationaal belang is, mag je naar de Rijksoverheid. Mag elk museum dat doen? Als het stedelijk museum iets wil aankopen van nationaal belang, kunnen ze dan ook bij de minister aankloppen?
Nou, een museum kan dat niet zelf. En het Rijksmuseum is een Rijksmuseum. Dus voor zover ik weet, kan je dan wel aankloppen. Maar of er andere musea zijn geweest die uit de reserves geld hebben gekregen. Dus niet uit het Nationaal Aankoopfonds, want dat is er ook. Daar komt 19 miljoen uit het Museaal Aankoopfonds.
Elk jaar is er 19 miljoen.
Voor dit werk.
Voor deze aankoop komt 19 miljoen uit het Nationaal Aankoopfonds. Vorig jaar is er in totaal 18 miljoen besteed aan steun voor aankopen voor alle Nederlandse musea. Ja. Plus nog 131 miljoen. En dan heb je ook nog de Vereniging Rembrandt die besloten heeft 15 miljoen bij te dragen, terwijl zij vorig jaar in totaal 2,9 miljoen hebben uitgegeven aan 16 aankoop voor het Nederlandse musea. Dus het wordt wel eens degelijk afgesnoept van de aankoopmogelijkheden voor Nederlandse musea. Ik denk wat belangrijk is om te zeggen is dat die inflatie is werkelijk bizar. Even om de proporties te hebben. We hebben 6 jaar geleden, Nederland heeft 6 jaar geleden een Rembrandt, een ongelooflijk goede grote opdracht, portretopdracht aangekocht, Maarten/Opium, voor 80 miljoen euro. We hebben het nu over één schilderij, een kleiner schilderij, dat 175 miljoen euro is. Daarmee zijn echt de waardestijging van de huizen op de grachtengordel is daar een lachertje bij. Hè? Want dit is een waardestijging van 100%.
En het is niet zo dat dit een veel belangrijker werk is.
Nou, het is nog pijnlijker. Het geld gaat naar een puissant rijke familie. Hè? Ja. Het gaat niet naar een buitenlands museum. Dat je kan hopen dat het nog goed besteed wordt. Nee, het gaat gewoon naar een familie die al enorm rijk is. Ja, het is eigenlijk gewoon een onbegrijpelijk besluit.
Ja, en ik denk dat het heel belangrijk is om vragen te blijven stellen bij... is het vanzelfsprekend dat het van nationaal belang is? Is het vanzelfsprekend dat je met z'n allen moet springen op een buitenkans? Want er komen vaker buitenkansen voorbij. Hè? Er zijn twee andere Rembrandts geprobeerd aan te kopen al in de periode Wim Pijbes, Taco Dibbets. Namelijk Katrina Hoogzaad, waar overigens een veel beter argument voor te maken is om die wel voor de Nederlandse collectie aan te kopen van Rembrandt.
Welk argument is dat?
Dat het een alleenstaande vrouw is, twee keer gescheiden, geëxcommuniceerd uit de remonstrantse gemeente, die in de 17e eeuw dus laat zien wat de positie van de vrouw was. En vervolgens is getrouwd met een Lutheraan en daar dan... Dus dat is een heel interessant mooi verhaal.
Politiek statement.
Los van de waanzinnige kwaliteit. Ja. Hè? Dus dat is echt. Dus er zijn geen handen van Rembrandt zo mooi geschilderd als die van haar. En ik kan ook eeuwen praten
geweest
over haar hoofdkapje, niet mondkapje. maar er worden geen vragen gesteld bij een paar dingen. Namelijk buitenkans, ja de nee. Hebben wij dit nodig in de collectie, wat Shaila net zei? Kijk, dit is een zeer kanonbevestigend bevestigende aankoop. Is het de taak van musea om zo volgend te zijn? Ik denk als het musea echt vaandeldragers willen zijn, voor de troepen uit willen lopen, dan moeten ze visionair zijn met hun aankopen. Er is wereldwijd discussie over de Europese kanon, de westerse kanon van kunst. Die rammelt aan alle kanten. Die is verre van neutraal. We zijn er nu met z'n allen achter dat daar nog heel veel hiaten zijn. Dat er heel veel kunst is die destijds een groot succes had, maar nu helemaal uit de boeken is geschreven door een klein homogeen groepje kunsthistorici in de 20e eeuw. Daar moeten correcties op worden uitgevoerd en er moeten aanvullingen bij worden gedaan. Dus als een museum echt vaandeldrager wil zijn, dan moeten ze nu kopen wat er nog te kopen is aan goede, bijvoorbeeld vrouwelijke kunstenaars die groot succes hadden in de 17e en 18e eeuw. Maar er zijn meer voorbeelden te bedenken van hiaten in de Nederlandse museumcollecties.
Ja, want het is natuurlijk ook de taak van een museum om die kanon eigenlijk up-to-date te houden of ook te veranderen of ook bij te sturen.
Nou, je moet niet vergeten, het Rijksmuseum is het grootste kunstmuseum van Nederland en daarmee bepalen ze eigenlijk een groot deel van onze kennis. Schoolkinderen gaan doorheen, leren over kunst door de visuele informatie van schilderijen. En ze bepalen ook onze smaak. Dus het is niet neutraal. Wie zit er aan tafel om te beslissen wat belangrijk is en wat goed is? En daarin kunnen we nog wel een paar stappen maken.
Ja, precies. En de zoveelste fantastische Rembrandt ophangen, waar er al een heleboel van zijn, is niet per se...
Nou, het is ook een pijnlijk besluit, want er wordt vaak gezegd dat Nederland zich nog veel te veel identificeert met de Gouden Eeuw, hè, die voor heel veel mensen helemaal geen Gouden Eeuw was. En nu zeg je, dat draagt hier weer aan bij, hè, dat wij ons nationale gevoel ontlenen aan die tijd.
Maar je zou ook een vrouwelijke kunstenaar uit de Gouden Eeuw kunnen
aankopen. Dat kan je ook doen. Of je gaat eens een keer naar een andere periode kijken. Misschien moet je wel hele andere werken aankopen. Maar dit is gewoon heel raar.
Ja, er is twee jaar geleden is er een fantastisch schilderij van een kunstenaar die in de 17e eeuw in Amsterdam leefde en goed kon leven van haar werk, verkocht aan Lodewijk de 14e en keizer Leopold van Oostenrijk. Niet in de Rijksmuseumcollectie zit. Verkocht voor 8 ton. Nou, daar kan je, reken maar uit. Daar kan je hoeveel vaandeldrager, hoeveel keer gaat hij een vaandeldrager?
200 keer een vaandeldrager.
Dus dat was een buitenkans. Die is weggesnatcht door een andere Europese verzamelaar. Overigens nog iets wat echt bevraagd moet worden is, wat altijd gezegd wordt, is dan verdwijnt het in een privécollectie.
Ja.
Dingen verdwijnen zelden in een privécollectie. Want die privéverzamelaars, ook de Saoedische prinsen, lenen het uit voor tentoonstellingen. Deze Rothschild schilderijen hingen gewoon bij de Rembrandt Velasquez tentoonstelling in het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum heeft een waanzinnige reputatie en 23 Rembrandts, behoorlijk wat wisselgeld. Dus om gewoon die privéverzamelaars te overtuigen om hun werk af en toe te komen laten zien. Wat ook statusverhogend is voor die collectie, die privécollectie. Dus het is een keul argument.
Dat in een kluis in een woestijn verdwijnt, dat argument is ook nogal loos.
Dat plus het feit dat op dit moment eigenlijk het Rijksmuseum de markt bepaalt door 175 miljoen te bieden. Hè? Er waren nog geen kapers op de kust. In Frankrijk heeft het 3 jaar vastgehouden. Het was bekend dat het te koop stond sinds 2008. En er heeft zich niemand opgeworpen om het te kopen. Dus het is helemaal niet waar dat er kapers op de kust liggen. Het kan natuurlijk zijn dat er uiteindelijk een Saoedische prins komt, want die die doen van alles, die kunnen de gekste beslissingen maken. Maar ook dan is het nog niet gezegd dat het verdwenen is. Het kan misschien nog uitgeleend worden.
Maar dat bedrag is dus eigenlijk ook uit de lucht gegrepen. Als er geen biedingen op zijn geweest, als er geen biedingsproces is geweest, dan is deze vraagprijs is ooit gesteld en daar is hij voor gekocht.
Dus meteen ja,
zonder dat daarover is onderhandeld. Ja, of,
ik weet natuurlijk niet of er ook nog geheime biedingen zijn geweest. Dat weet ik niet. En ongetwijfeld zou het verdwijnen. Verdwijnen vind ik dus een heel verkeerd woord, maar zou het verkocht worden?
Ik neem aan dat er in elk geval onderhandeld is, dat er gevraagd is aan de familie voor hoeveel mogen we het hebben, toch?
Nou, de familie heeft gewoon gezegd, we willen 165 miljoen en dat is in 3 jaar tijd tot 175 miljoen opgelopen. En daar heeft het Rijksmuseum ja tegen gezegd. Dus het klinkt niet alsof er onderhandeld is en naar beneden gepraat.
En het stond dus al 3 jaar te koop?
Sinds 2018, ja.
Waarom is het dan nu ineens, nu...
Omdat Frankrijk de exportvergunning
niet gaf. Exportvergunning
die verloopt nu en nu hebben ze het toegeslagen.
En Wieteke, waarom? Bedoel, dit lijken me allemaal heel heldere argumenten. Er zal toch wel ergens een ambtenaar daar rondlopen, dicht bij de minister, die een beetje ook jouw geluid vertegenwoordigt?
Nou, ten eerste denk ik, begrijp ik dat er heel weinig ambtenaren van wisten, van deze discussie. Dus is de vraag of er mensen waren die tegengeluid hebben kunnen bieden in dit proces. Ik weet uit de overweldigende reacties die ik heb gekregen gisteren, ook uit de museumwereld, ook van conservatoren, ook van museumdirecteuren, dat er ook heel veel mensen in de museumwereld verbaasd waren dat dit speelde. Dus misschien is dat kritische geluid gewoon buiten de deur gehouden, omdat het achter de coulissen besloten is.
Ja.
Ik kijk meteen naar Pieter, want die vindt er wat van.
Nee, ik vind het gewoon verbijsterd. Ik denk dat ze het gewoon gaaf vinden. Gewoon een kunstwerk kopen. Normaal is het bestaan van minister heel ingewikkeld. En met ingewikkelde organisatie, vraagstukken en zo. En gewoon af en toe even lekker een kunstwerk. Ik kan het niet anders verklaren, want er is geen enkele ratio achter dit besluit. Het is gewoon in alle opzichten een slecht onderdacht besluit. Dus daar moet wel iets van... Ja, daar is die Diebes blijkbaar heel handig in. Om politici heel enthousiast te maken. We gaan iets goeds doen voor het land. We gaan het even wegkapen.
Nou ja, het is gewoon Wim Pijbes, eerst en nu Taco Diebes. Het zijn natuurlijk jongens met een verzameling. Mannen en hun hobby's. Die gewoon een nieuwe postzegel aan hun verzameling willen toevoegen.
Ja, tenminste, nou ja, en blijkbaar trapt de minister erin, want die vindt het ook gaaf. Net zoals Alexander Pechtold het ooit als oud-veilingmeester heel leuk vond om zo'n groot kunstwerk te kopen. Waar hij dan naast kan gaan staan.
Ja, het appelleert aan veel lekkere koopzucht om zo'n schilderij
een ander
te kopen.
Argument is niet te bedenken.
Raoul, gaan jullie nog uitzoeken hoe die besluitvorming tot stand is gekomen? Ik bedoel, wie adviseert van Engelshoven? Welke kunsthistorici zijn hier nou bij betrokken geweest? Dat wil ik wel echt weten. Gewoon heel precies. Wie heeft nou de stem in wat wij kopen als Nederland? Ik wil die persoon zien. Ik wil weten wie dat is.
Ja, nee, zeker. En overigens verwacht ik dat de Tweede Kamer dat ook allemaal nog wel wil weten. De vorige keer bij Maarten en Opie voelde er is toen dus geheim beraad geweest waarin de meerderheid van de Kamer groen licht heeft gegeven. Maar toen wisten zij nog niet dat we eigenlijk maar één van die twee schilderijen in handen kregen voor dat bedrag. Dus toen daarna voelde de fractievoorzitter zich gepiepeld. Want dat andere schilderij bleef in Franse handen. Dus die voelde zich totaal op het verkeerde been gezet.
Zou dat de reden kunnen zijn dat ze nu nog meer achter de coulissen hebben geprobeerd rond te krijgen? Want ik weet dat voor Taco Diebes was dat ook heel lastig. Want die wilden ze het liefst allebei. En die was al met fondsen bezig. Dus zou dat kunnen? Dat het daardoor nog geheimzinniger is?
Nou, dat zou kunnen. Want ik weet ook nog van Maarten Opie dat de ambtenaren op financiën, die dus 20 jaar daarvoor door Zaldan nog genegeerd werden, die hadden ook hier wel weer allerlei bezwaren tegen. Ja. Maar goed, ik denk, ik vermoed wel dat ik heb eerlijk gezegd in de Tweede Kamer, er is wel een kamp in de Tweede Kamer onder aanvoering van Jesse Klaver dat zegt, als we dit doen, dan wil ik ook onmiddellijk 175 miljoen voor de cultuurbegroting erbij voor de andere kunst in Nederland. Maar hij zegt alleen niet dat hij hier tegen is.
Ik ben dus heel benieuwd, want het wordt uit de reserves gehaald, of het überhaupt een kans maakt dat als de oppositiepartijen zeggen, doe dan nog maar 150 miljoen voor de cultuursector, dat ze zeggen, oh oké, gaat dat gebeuren?
Nou, geen idee. Het gaat allemaal een beetje door het regeerakkoord heen lopen, wat er ook aan zit te komen. En daar staan natuurlijk ook allerlei dingen in over cultuur.
Want anders denk ik namelijk dat deze oppositie zichzelf in de voet schiet door gewoon niet principieel tegen de aankoop zelf te zijn en daar vragen bij te stellen. Mm-hmm. Maar meteen te zeggen, oké, ik geloof dat het van nationaal belang is, maar dan ook 150 miljoen erbij. Terwijl dat volgens mij niet heel veel kans maakt om nog een keer 150 miljoen uit de reserves te halen.
Ja, en terwijl die discussie is het van nationaal belang, dat is gewoon een hele interessante, ja, principiële, ja, wezenlijke discussie.
Mag
die
ik nog eentje
ook je kunstkoopbeleid gaat, ja, bepalen.
Maar het is dus gewoon een slecht besluit als je naar de kanon kijkt. Het is een slecht besluit als je naar de positie van de musea kijkt. Maar het is ook een slecht besluit als je naar alle andere kunstenaars kijkt. Alle zelfstandigen in de kunstsector, die zijn echt enorm slachtoffer van corona. Hè? Want die maken enorme inkomensval door. Ja. Die zijn allemaal veroordeeld tot een uitkering op bijstandsniveau, in tegenstelling tot anderen die onder andere regelingen vallen en hun salaris gewoon krijgen doorbetaald. Dus er wordt echt pijn geleden in grote delen van de cultuursector. Ja. Hè? Dus los van de museale sector. Afgelopen dinsdag volgens mij stond Thierry Aartsen van de VVD, stond die mensen nog te beledigen dat ze maar even ander werk moesten gaan zoeken. Dat wordt tegen niemand.
Dat is de meneer van
wordt,
de Polonaise.
Dat is een meneer van de VVD van de Polonaise. Er wordt tegen niemand in Nederland gezegd dat hij ander werk moet gaan zoeken. Hè? Iedereen krijgt gewoon doorbetaald. Dus die kunstensector die wordt keer op keer beledigd. En die wordt volgens mij nu weer beledigd door deze aankoop. 150 miljoen, daar kan je heel veel zelfstandig kunstenaars mee betalen. Ja. Dus ik vind het in alle opzichten echt, ik vind het ongelooflijk onbegrijpelijk eigenlijk. Wie verzint dit?
En het is een afscheid voor een minister die, nou ja, echt de annalen in zal gaan als de minst indrukwekkende minister van kunst en cultuur.
Ingrid van Engels.
Uit de geschiedenis. En echt alleen maar aarzelend en struikelend door dit dossier heen is gegaan. De hele tijd alleen maar kritiek heeft gehad vanuit de kunstensector dat ze onvoldoende op kan voor haar sector. En nu neemt ze op deze manier afscheid. Ik vraag me af of je dat moet willen.
Ja, ik hoorde iemand het heel daadkrachtig noemen. Of ik zag dat iemand het daadkrachtig noemen. Maar ik dacht, je kunt het ook anders bekijken.
Geen daad
denken,
van haar.
Ze is bespeeld als een viool. Precies. Door iemand die ongelooflijk goed is in lobbyen.
En ja, daar, zij dat heeft is, het niet dat zelf is bedacht.
Zeker.
Ik wil Wieteke elke week in de podcast.
Wat zeg ik je? Ook,
ik wil Wieteke elke week in de podcast.
Nou, dan moeten ze elke week een onzinnig schilderij kopen. hoe goed is Taco Dibbets in lobbyen?
Ongelooflijk goed. Een van de beste ter wereld. Ja? Hij heeft zijn hele carrière geïnvesteerd. Hij komt natuurlijk, hij was hoofd van Christie's, hè, eerst. Hij heeft in Italië gewoond 7 jaar. Hij spreekt veel talen. Hij heeft zijn hele carrière geïnvesteerd in contacten. Hij realiseert zich dat als je iets wil bereiken met een kunstcollectie, waar hij dus nu hoede over heeft, dat je verzamelaars moet kennen. Dus dit is puur het resultaat en de oogst van decennia lang contacten onderhouden met verzamelaars. Dus hij doet zijn werk verschrikkelijk goed, zou je vanuit die positie kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar hij doet het zonder algemene verantwoording. Het is geld van de gemeenschap, het is voor de gemeenschap en die verantwoording zou hij wel moeten
afleggen. Ja, aan de andere kant is dat natuurlijk niet, dat is niet zijn verantwoordelijkheid. Bedoel, als hij geld van de gemeenschap wil en hij krijgt het, nou, good for him, zou je kunnen zeggen.
Nou, hij is de baas van het grootste Rijksmuseum van Nederland. Ja, dus ik vind dus het wel zijn verantwoordelijkheid.
Moet je hem als deel van de overheid beschouwen of moet je hem als iemand beschouwen die iets van de overheid wil?
Nou, volgens mij moeten we hem vooral beschouwen als iemand die grote verantwoordelijkheid heeft over wat wij moeten weten in Nederland over kunst en over Nederlandse geschiedenis. En je ziet dat daar stappen worden gemaakt in het Rijksmuseum. Ze zijn nooit, moet ik eerlijk zeggen, ze zijn nooit leidend geweest, altijd volgend. Kleine musea zijn ze voorgegaan in het openbreken en eerlijker kijken naar de geschiedenis. Maar als ze het doen, doen ze het goed. Dus je ziet dat onder leiding van Valika Smulders, hoofdgeschiedenis, daar bijvoorbeeld fantastische slavernij tentoonstelling is gemaakt. Belangrijke tentoonstelling. Er komt nu een Indonesië tentoonstelling aan. Dus ze werken bijna op twee sporen. Maar als je dan kijkt naar het kunstbeleid en het aankoopbeleid, dan zie je dat het nog heel conservatief en kanonvolgend is.
Ja.
En hij heeft een publieke taak. Ik bedoel, als directeur van het grootste museum in Nederland en een Rijksmuseum, heb je gewoon een publieke taak. Hij is geen commerciële meneer van KLM die blij is als hij steun krijgt. Hij heeft gewoon een publieke taak.
Ja, en mag ik dan ook nog als advocaat van de duivel zeggen dat Rembrandt natuurlijk toch wel een van onze allergrootste kunstenaars uit de Nederlandse geschiedenis is. En dat gewoon elk belangrijk stuk dat er van hem is, dat dat gewoon mooi is als dat in het Rijksmuseum hangt. En dat we nu wel heel moeilijk kunnen doen over 175 miljoen, maar dat er over 100 jaar, zeg maar wat, niemand meer over praat.
Ja,
of
heel
omlacht.
Goed dat je dat zegt, want dat is hij. En dat moet ook gezegd worden. We hebben het hier over een ongelooflijk belangrijke kunstenaar waar het Rijksmuseum 23 schilderijen van heeft. We moeten blijven leren waarom die goed is. Dus hoe belangrijk en hoe duur een kunstenaar ook is. We moeten blijven leren waarom is die eigenlijk goed.
Ja.
Want, en niet alleen maar op je knieën gaan omdat die voor 175 miljoen wordt verkocht.
Nee, maar gewoon ernaar kijken en je
verwonderen.
Maar
in dat licht zou ik ook willen zeggen, het is ook het doet ook Rembrandt tekort om te zeggen dat dit het belangrijkste stuk is dat er van hem is. Het is een belangrijk schilderij en het is een verschrikkelijk goed schilderij. Maar je doet eigenlijk heel veel latere werken die in Nederlandse museumcollecties zitten van Rembrandt tekort om te zeggen dat dit nou het meest cruciale stuk is dat er is.
Dus Rembrandt zou het er zelf ook niet mee eens zijn, begrijp ik van.
Ik ben heel benieuwd wat Rembrandt hiervan zou vinden.
Ik weet niet wat Rembrandt allemaal vindt, maar ik denk ook van ja goed, als het ik denk ook, maar laat ik even voor de sake of the argument zeggen, het is als het beschikbaar is en het komt vrij en het is natuurlijk een enorm bedrag. Maar goed, soms moet je nou ook eenmaal diep in het buidel tasten om voor de eeuwigheid zoiets veilig te stellen voor het Nederlandse publiek.
Maar het was veilig. Het was gewoon veilig. Het zat bij die familie en die familie wil het. Die familie wil het heel graag in musea ophangen. Dus het was gewoon. Nou, hadden misschien mensen in andere gebiedsdelen het ook nog wat vaker gezien. In plaats van alleen Nederlands die al heel veel werken van Rembrandt kunnen zien.
Ik heb nog een laatste vraag. Want is die koop nou echt bezegeld? Want ik begrijp ook dat jouw stuk. Je hebt er een heel goed stuk over geschreven. Met kanonachtige argumenten daarin. Dat heeft heel veel losgemaakt, ook in de museumwereld. Ik begrijp dat jou ook bezorgde geluiden bereiken van ja, maar gaat dit nou de koop wel of niet in gevaar brengen? Met andere woorden, die koop is dus nog niet volledig beklonken dan.
Ik heb begrepen dat de Tweede Kamer, de WTO misschien beter. Ik heb begrepen dat de Tweede en de Eerste Kamer nog akkoord moet gaan. Maar ik begreep net ook van Raoul dat waarschijnlijk de fractievoorzitters er al van wisten. Dus dat het wel degelijk meer al besloten is in de coulissen dan Taco Dibbets doet voorkomen, want die bij Nieuwsuur zei, ik moet natuurlijk nog maar hopen dat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer akkoord gaat. Dus dit is een politieke dynamiek die ik niet ken.
Formeel is dat zo, maar er is helemaal geen Kamermeerderheid in zicht, volgens mij, die hier nou enorme bezwaren tegen heeft. Er zal misschien wat gemopperd worden over de procedure, maar hier gaat geen streep doorheen, hoor.
Maar hoe kan dat? Ook niet als al mensen deze podcast luisteren, massaal.
Wacht maar tot ze de podcast luisteren.
En wellicht ook het artikel van Wieteke lezen. Gewoon bij zinnen komen.
Ja, daar had ik even niet aan gedacht, Gijs.
die belangrijke machtsfactor heb je over het hoofd gezien.
Nou, er komt nu wel discussie natuurlijk. Ja. Ook het hoofdredactioneel commentaar van NRC, die het anders insteekt en zegt, het is een soort van buitenparlementaire beslissing die hier er doorheen wordt gejast, is niet te verantwoorden. Misschien komt er nog wel discussie op gang. En elke discussie over het maatschappelijk belang van kunst juich ik toe.
Ja. Maar Raoul, dit lijkt me typisch zo'n onderwerp waar diverse fracties ook lekker hun punt kunnen maken. De nieuwe bestuurscultuur kunnen gaan huldigen door gewoon tegen een kabinetsbesluit in te gaan. Het is zowel aan linker als aan rechterzijde kan je denk ik punten scoren door hier je over op te winden.
En Engelshoofd is een zwakke minister.
Dus die kan je dan ook nog lekker een beetje de grond in trappen. Ze heeft ook geen belang meer, want ze zal ongetwijfeld niet terugkeren in het nieuwe kabinet.
Ja. Maar de coalitiepartijen die zullen er toch wel achter blijven staan. Ja, zeker nu ze weer samen een kabinet moeten gaan vormen.
Maar dit is toch een ideaal iets om je juist lekker onafhankelijk even in te kunnen tonen?
Dat zou allemaal kunnen, maar ik zie daar geen enkel teken van, eerlijk gezegd. Ik heb Geert Wilders is heel erg tegen. Welke D66 gek verzint zoiets, geloof ik, had hij. Dus die is met Wieteke eens.
Voor het eerst.
Maar verder, behalve dan dat sentiment van is goed, maar dan eenzelfde bedrag voor de cultuursector in crisistijd. En dat vindt in elk geval SP.
Ja, ik zou zeggen dit schilderij niet en het dubbele bedrag naar de cultuursector. Maar goed, dat ben ik dan weer.
Nou ja, dus kijk, en misschien dat nog wel, want de oude en de nieuwe coalitie heeft er wel enig belang bij om partijen als GroenLinks en de PvdA en de SP een beetje tegen de borst te drukken. Dus misschien dat ze daar toch wel gevoelig voor zijn en dan wordt dat het zoenoffer, denk ik.
Want zou het sentiment niet toch nog wel heel erg, even los van wat we hier precies in deze Kamer hebben besproken, maar zou het sentiment zich niet nog wel heel erg tegen deze aankoop kunnen gaan keren?
Ja, ik denk dus niet. Ik denk gewoon dus van niet. Misschien zijn daar goede argumenten voor, maar volgens mij het middendeel van de Kamer was gewoon eigenlijk tamelijk enthousiast, hoor. van de week.
Ja, ik denk dat op de Haagse vierkante kilometer het een logisch besluit is, maar daarbuiten niet. Nee. Als je ziet hoeveel het artikel van Wieteke heeft losgemaakt, als je ziet hoeveel discussie daarover is. Sociale media zijn geen graadmeter, maar voor die mag dat schilderij verbrand worden zo ongeveer. Het is, ik denk dat het, en Wieteke noemde al het woord toondoof, hè, ook in de culturele sector hoor je van, ja, hoe is dit in godsnaam mogelijk? Dus ik denk dat buiten de vierkante kilometer van het Binnenhof dit echt totaal geen voor de hand liggende, vanzelfsprekende, logische beslissing is.
Nee, maar zou dat doordringen binnen die kaanstolp?
Dat gaat altijd met vertraging. Ja. Tegen die tijd hebben we het waarschijnlijk geld hebben we natuurlijk al gegireerd naar de Rothschilds. Ja.
Ja.
Ja. Ja, ja. Dan gaan we er toch maar van genieten als hij er eenmaal hangt. Want we hebben er goed voor betaald.
Ja, precies. Alle details gaan we bekijken. Ja. Ja.
Urenlang gaan we ervoor staan. Ja.
Ja, het is toch wel ook een beetje godsgeklaagd. Anyway, het ongelooflijke moment is nu toch aanstaande dat we hier maanden en maanden. God, die verkiezingen, hoe lang geleden lijken ze alweer, Shaila? Toen kenden we elkaar amper, ja. Zoals we hier zaten.
Ja, toen dachten we nog dat we even een paar podcasts gingen maken tot aan de verkiezingen. Ja. En dan was het daarna heel snel gedaan.
Ja,
ja, het is aanstaande in half januari, 15 januari, is het precies een jaar geleden dat het kabinet viel. Dus ja, zo
ongelooflijk.
Zitten we hier al.
En nu is het einde toch in zicht, Raoul, van deze hele verkiezings- en formatiedans. Ga je weg, Wieteke?
Ja. Oh. Ik laat jullie hier...
Oké, je mag ook gezellig blijven zitten, maar wat je wil. Ga maar lekker typen. Ga maar belangrijke
dingen.
Ga maar mailtjes beantwoorden uit de museumwereld.
Zet hem op, hè?
Ja, dankjewel, Wieteke. Je hebt ons helemaal overtuigd. Je bent een soort de Taco Dibbits van de Volkskrant-redactie, ben je. Raoul, het eindspel is in zicht,
ja,
hè?
Ja, ja. Ik ben gewoon een beetje nerveus, merk ik. Nu al 2 dagen.
Ja. En een beetje sentimenteel ook misschien.
Ja, Raoul nerveus, dan is echt
waar ben je aan. Waar ben je nerveus over, Raoul?
Nou ja, gewoon nerveus nieuwsgierig. Ja. Ja, we zitten al zo lang op het kabinet te wachten. De problemen hebben zich opgestapeld in het afgelopen jaar. Dus er is zoveel te doen dat je toch echt wel afvraagt. Hebben ze wat bedacht? En zet dat wat zoden aan de dijk? En ja... Dus ja, ik ben gewoon echt oprecht. En het is ook gewoon ambachtelijk voor politieke verslaggevers best wel behelpen. Ik bedoel, er is heel veel gebeurd het afgelopen jaar. Heel veel politiek gedoe. En dat is ook allemaal leuk. Maar het ontbreekt wel al heel lang aan gewoon beleid. En wat gaat er met het land gebeuren? Welke kant gaan we op? En die leegte, ik heb daar zelf in elk geval maanden last van. Dat ik denk, ja, over alles hangt zo'n grauw deken van ja, maar we hebben geen kabinet. Dus daarom, wat je verder ook van de samenstelling van het kabinet vindt, of hoe het er is gekomen. Ik ben nou toch wel van de school dat ik denk, hè, we hebben een kabinet, vooruit met de geit en maar eens kijken hoe het verder loopt.
Er kunnen knopen doorgehakt gaan worden, eindelijk weer. Fundamentele knopen. Andere dan over schilderijen die aangekocht worden.
Ja.
Dus deel jij die nervositeit van Raoul een beetje? Heb je ook een beetje zo'n tintelend, weet je, vlinders in je buik?
Nou, niet helemaal vlinders in mijn buik. Ik ben toch ook wel een beetje... Ik blijf een soort van teleurgesteld dat we hetzelfde kabinet houden. Maar ik heb er ook bij neergelegd.
Ja.
Inmiddels, ik denk, nou ja, weet je, je kan je wel blijven verzetten. Maar wat heeft het nou voor zin? Dus ik ben heel nieuwsgierig naar dat regeerakkoord. Ik ben ongelooflijk nieuwsgierig naar... wat ze nou echt gaan doen op het gebied van stikstof, van klimaat, van arbeidsmarkt, van onderwijs. Dus ja, ik wil het ook wel allemaal lezen nu.
Ja, hoe gaat het?
Het ook hoog tijd.
Hoe gaat het lekgewijs? Wordt er een beetje gelekt? Komen er dingen naar buiten?
Nou ja, hier en daar komen er wat dingetjes. Maar het zijn allemaal heel aparte, helemaal hele kleine losse dingetjes. Weet ik veel, rekeningen rijden. Nou ja, weet je, dat is ook niet echt omstreden meer. Dat zelfs de rijverenigingen de BOVAG vinden dat er een rekening moet worden gereden.
Ja.
Dus het zijn ook niet de meest verrassende dingen die eruit komen.
Bovendien wordt rekening rijden dan niet voor dit kabinet, maar voor het daaropvolgende kabinet moet dat gaan doen. Hè? Dat is
we nemen de tijd.
Als je dan toch iets wil laten lekken, dan moet je volgens mij niet zo beginnen. Eerlijk gezegd.
Vind ik ook wel een nieuwe bestuurscultuur. Om gewoon te zeggen dat het volgende kabinet alles moet gaan oplossen.
Überhaupt is lekken helemaal niet nieuwe bestuurscultuur.
En wat voor gevoel heb je over dat nieuwe regeerakkoord, Raoul? Wordt het lekker links?
Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk wel wat aanknopingspunten. We hebben een stuk dat VVD en D66 samen hebben geschreven in de zomer. Daarna vonden we een document in de trein wat VVD en CDA samen hebben geschreven. Als je die twee over elkaar heen legt, dan zie je denk ik wel gewoon de contouren van het regeerakkoord. En de noemer daarin is heel veel geld uitgeven. Eigenlijk elk maatschappelijk probleem gaat opgelost worden met heel veel geld. Heel veel geld voor de klimaattransitie. Heel veel geld om boeren uit te kopen en natuur te herstellen en andere stikstofbeperkende maatregelen te nemen. Heel veel geld om zoveel mogelijk woningen te bouwen.
Lekker veel geld lenen.
Goede slogan.
Onderwijs ook. Voor heel veel kabinet.
Heel veel geld voor alles. Geld voor alles. Ja.
Ja, heel veel geld voor het onderwijs. Heel veel geld om het studieleenstelsel af te schaffen en de basisbeurs in ere te herstellen. Nou, eigenlijk alles wat je kunt verwachten. Wordt afgekocht.
En eigenlijk is het allemaal reparatiewetgeving. Hè? Het is herstellen van stikstofregels waar heel lang niet aan gehouden is. Het is herstellen van zo'n basisbeursleenstelsel. Het is herstellen van achterstand in het onderwijs. Het is eigenlijk allemaal herstelbeleid.
Ja, dus jarenlang te weinig discipline getoond. En dat nu gaan herstellen met lekker veel geld uitgeven.
Nou, veel financiële discipline natuurlijk.
Wat maar... gehad. Ja. Ja, zeker. Ja, financiële discipline, maar niet Rutte, in het houden aan regels.
Toen Rutte en Samson een kabinet presenteerden, zag je zo'n brug op de achtergrond. Ik kan je het nog herinneren.
Ja, een brug gaan bouwen.
Ik reken nu op een sluis. En dan de slogan, alle sluizen open.
Alle sluizen open. Ja. Ja. Krijg je het een beetje benauwd van, Pieter?
Dat is het, maar goed motto hebben we al.
Kijk, en we weten dat Pieter uit een Partij van de Arbeid nest komt. Dus dit moet op zich dol zijn op de regering die Sinterklaas speelt.
Dat ligt al enige tijd achter me. Nou ja, ik ben altijd een beetje bang ook om teleurgesteld te worden. Want Nederland is ook altijd een compromissenlandschap. Dus er wordt ook altijd wel heel veel afgezwakt. Maar goed, als er onbeperkt hoeveelheden geld beschikbaar zijn, dan wordt het natuurlijk heel makkelijk om tegenstelling te overbruggen.
Ja.
Als je die boeren gewoon kan zeggen, hier heb je een paar miljoen, nou, dan zijn ze ongetwijfeld wel bereid te stoppen. Dus dan kan je die tegenstelling tussen het CDA en D66 vrij makkelijk oplossen. Dus geld helpt wel. En als je dan kan zeggen dat het eenmalige uitgaven zijn, hè, dat is altijd in een boekhouding. Als uitgaven eenmalig zijn, nou, dan mogen ze zo hoog als je maar wil, want dan heeft het verder.
Dan maakt het niet zoveel
uit. Maakt niet zoveel uit.
En zeker in deze tijd, waarin geld gratis is.
Nou ja, dat zie je. Tijdens de coronatijd hebben ze geleerd. Dat konden ze ook allemaal als eenmalige uitgaven beschouwen. Hè. Dus ze konden die rekening zo tot 80 miljard laten oplopen. Ja. Want dat is toch eenmalig. En ik denk dat die mentaliteit zich nu doorzet in het nieuwe regeerakkoord. Ah, dat ze de hele tijd riepen, maar dit is toch eenmalig. Ja, dat is niet een beetje veel, 30 miljard. Ja, nee, het is eenmalig, riep dan waarschijnlijk Wopke Hoekstra.
Ja.
En dat helpt enorm. Ja. Maar ja, de vraag is of het eenmalig is en of we toch niet op termijn veel te veel geld uitgeven, waardoor je toch een soort...
Ja, die coronasteun is ook structureel enzovoort.
Ja, nou ja, corona is structureel. Precies, corona is structureel aan het worden. Dus de coronasteun is ook structureel aan het worden. Dus de vraag is, hoe lang kun je erachter verschuilen dat het eenmalig gaat?
En de inflatie is ook niet mis inmiddels. Word jij er zenuwachtig van, Shaila? Of vind je het wel prettig?
En nee hoor, nee. En ik dat geld lenen lijkt me geen enkel probleem. Het kost niet veel. En als je schulden hebt, is inflatie juist goed. Want dan gaat het eten in je schulden.
Ja.
Dus nee. Ik denk dat dit wel de weg is om op te gaan.
Ja.
Gewoon met geld moet je gewoon heel veel dingen gaan repareren. Ja, dat kost nu helemaal geld.
Ja, het is niet anders. Hey, en Raoul, nu hebben we het vorige week al gehad over de hoeveelheid ministersposten die er te verdelen gaan worden. Dat zijn er maar liefst 20. Zo anders dan hoe Rutte ooit zijn politieke leiderscarrière begon, is hij nu dus enorm scheutig in het verzinnen en creëren van ministersposten. Is er al een soort duidelijkheid over wie welke ministeries toebedeeld krijgt?
Het eerlijke antwoord is nee. Iedereen die nu in het openbaar zegt dat hij het wel weet, behalve dan misschien de vier fractievoorzitters, die liegt, denk ik. Maar je kunt wel een paar educated guesses doen. Kijk, het kan echt niet anders dan dat D66 financiën heeft opgeëist.
Ja, want dat is normaal dat de tweede partij dat populaire ministerie krijgt.
Ja, want financiën is een post. Kijk, als je wil invloed in zo'n kabinet. En de enige post naast AZ waar je overal mee mag bemoeien is financiën. Want er kan niks worden besloten. Nou, we hebben het net over het geld gehad. Alles heeft met geld te maken. Dus alles komt vroeg of laat bij financiën. Dus kaag maar naar financiën dan, denk ik. Tenzij zij ervoor kiest om de speciale minister van Klimaat te worden. Die we ongetwijfeld ook gaan krijgen. En dan moet D66 dus iemand anders naar financiën doen. Nou, D66 zal toch ook wel onderwijs hebben. Kijk, ik ga er ook een beetje vanuit dat D66 wel een grote vinger in de pap heeft bij die verdeling van die ministersposten. Omdat zij toch, en ik denk dat iedereen dat wel aanvoelt, natuurlijk degene zijn die met lange tanden aan tafel zijn gegaan, hè? In september. Dat zij hebben een offer gebracht door überhaupt over deze coalitie te gaan praten. Mark Rutte, een beetje kennende, wil die dat best belonen met posten die D66 wil hebben. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat D66 ook onderwijs krijgt. Heel belangrijk, hè, voor D66. Dus ja, dat soort dingen, die kun je wel uittekenen. Carola Schouten wil blijven, de huidige minister van Landbouw, maar niet op landbouw. Nou, die weet heel veel van sociale zaken. Lijkt me geen gekke gok. Carola Schouten naar sociale zaken. Of naar economische zaken. Dat kan dan ook nog.
Maar daar gaat Wopke Hoekstra heen, toch?
Ja, dat gerucht gaat ook, hè? Ja. Ja.
Maar het is ook wel logisch, toch?
En Koolmees dan financiën?
Nee, die wil stoppen.
Koolmees wil stoppen. Onduidelijk is bijvoorbeeld of Grapperhaus door wil. En of die door mag. Van zijn partij.
Hoe wordt hij gewogen binnen het CDA?
Nou, volgens mij zijn ze niet ontevreden over Grapperhaus, maar hij heeft wel nog steeds, dat merk je toch heel vaak, die handicap van die bruiloft.
Die blijft maar achtervolgen.
Nou ja, mensen vergeten dat niet. Elke keer als Grapperhaus een persconferentie geeft waarop hij zegt dat wij iets moeten, ja. Zie je toch dat iedereen, ja, en jij dan? Ja.
Het is toch grappig dat Rutte gewoon het toeslagenschandaal heeft overleefd. En dat Grapperhaus dus nog altijd zijn bruiloft achter zich.
Ja, Grapperhaus legde, een arm om zijn schoonmoeder. En dat wordt hem zwaarder aangerekend.
Dan dat Rutte deel toeslagenschandaal.
Rutte 100.000 mensen met een tractor heeft overreden.
Ja, apart, hè?
En Wopke Hoekstra, het schaatsincident, komt hij ook nooit meer over.
Het schaatsincident van Wopke Hoekstra. Ja, die Grapperhaus heeft ook wel iets breken, of iets onbehouwens heeft die in zich.
Waar ik overigens ook nog nieuwsgierig naar ben, want dus 20 ministers, dat suggereert dat er 4 extra komen, want Rutte 3 begon met 16.
Ja.
Nou, 2 kunnen we uittekenen. Dat is de minister van Klimaat.
Ja.
En een minister van Europese Zaken. Dat stond in het D66-verkiezingsprogramma. En ook in het document met de VVD. Ik denk wel dat zij dat willen, heel graag. Maar ja, die andere 2 ministersposten, wat zou dat worden dan? Want waar hebben we nog behoefte aan?
Pieter.
Ik heb geen idee, maar ik vraag me af wie naar buitenlandse zaken zou gaan.
Ik denk, nee.
Dat is een heel ander punt. Gaan we het dan meteen behandelen.
Ja, maar die 2 extra ministers,
zijn er nog meer?
Raoul, we hadden net iets heel interessants over zeggen. Ja, mag. Janine Hennis gaat naar buitenlandse zaken.
Zou dat echt? Oh. Jezus. Over nieuwe verse blokjes gesproken.
Nou ja, dat is wel een VVD-talent. En dat is, als je moet nadenken over de opvolging van Mark Rutte, dan moet je wel wat VVD-talenten van heen en ver weer terughalen. En
maar
ik vind
dat zo'n
groomen.
VVD-talent van vroeger.
Helemaal niet.
Nee, oké, sorry. Nou ja, goed.
Nee, een stuk jonger dan Grapperhaus, hè?
Ja, tuurlijk, maar...
Mark Rutte kende, hij zal best een paar Kamerleden de kans willen geven, denk ik, om zich te profileren. Denk vooral aan degene die nu als staatssecretaris zijn in het demissionaire kabinet. Dennis Wiersma, Dylan Jezielgus, weet je wel, die blijven denk ik in het kabinet. Ofwel als staatssecretaris, sommigen misschien wel als minister. Maar Mark Rutte kennende wil die ook wel gewoon wat ervaring om zich heen. Dus ja, denk aan Janine Hennis. Want mensen als Henk Kamp en Stef Blok zijn nu denk ik echt niet meer beschikbaar. Hoewel je bij Stef Blok niks mag uitsluiten.
Nee, zeker. Zullen we een kerstspecial met Stef Blok maken?
Stef Blok wacht dan tot de eerste minister aftreedt en dan komt hij alsnog terug, toch? Dat is de
zeker, dat is de Stef Blok route. Ja. Dat is de Stef Blok route. Maar eigenlijk is alles aan dit nieuwe kabinet ademt uitdelen. Dus kabinetsposten uitdelen, geld uitdelen. Het is een soort van, oké, we maken van alles veel, zodat we iedereen een beetje tevreden kunnen stellen. Er kleeft iets heel ongedisciplineerds aan, dit hele project.
Ja, en dat maakt het ook makkelijk. En misschien is dat ook wel echt nodig, want anders was dit misschien wel niet mogelijk. Kijk, politieke keuzes maken in schaarste. Als er geen schaarste is, wordt politieke bedrijven echt makkelijker.
Ja.
En ik denk dat ze in elk geval, je kunt er echt nog wel denk ik over twisten hoe verstandig het allemaal is. Maar ik denk dat zij geen schaarste voelen op dit moment.
En ben ik te calvinistisch als ik zeg dat dat dan een boemerang is die ook weer op een gegeven moment terug gaat slaan?
Nou ja, nee, ja, ik heb zelf dat gevoel ook wel een beetje. Ja. Dus ik denk dat de waarheid is dat niemand het precies weet. Want als je het aan 10 economen gaat vragen, krijg je 10 verschillende antwoorden. Niemand weet dat precies. Maar we hebben eerdere kabinetten gehad waar geld geen enkele rol speelde. Van Achtwiegel is heel beroemd. Die hebben echt de begroting totaal uit de hand laten lopen. En ik weet dat dat was een totaal andere tijd met andere rentestanden en zo. Maar goed, daarna kwam er een kabinet, het kabinet Lubbers, dat dus keihard ging ingrijpen. Vanwege alles wat Van Acht en Wiegel en ook Den Uyl zat daarvoor, hebben gedaan. Ja, dat is wel een beetje de cyclus van de Nederlandse politiek. Maar de cyclus is nu sluizen open.
Sluizen open, het motto wat Pieter heeft verzonnen. En dus ook ministersposten open, Sjaar. Vind jij het een aantrekkelijk idee? Zo'n gigantische hoeveelheid ministers en elke partij voor zijn eigen hobby's, nou ja, zijn ministeries.
Aan de ene kant hoor je ook op het Binnenhof dat de werkdruk veel te hoog was. Er zijn ook allerlei bewindslieden, staatssecretarissen, ministers zijn omgevallen omdat ze veel te hard moeten werken en veel te veel is. Dus het is misschien ook wel logisch om het over wat meer mensen te verdelen. Het nadeel van heel veel ministersposten is dat je elkaar voor de voeten gaat lopen. We hebben dat natuurlijk wel eerder gehad met van die soort overkoepelende ministeries. Zo'n ministerie van Wonen. Maar ja, dan moet je weer de hele tijd gaan overleggen met de mensen die over stikstof gaan. En dan weer de hele tijd met de mensen die over ruimtelijke ordening gaan. Dus je hebt ook van die ministerschappen die heel ongelukkig aflopen. Omdat je van vier andere collega-ministers de hele tijd afhankelijk bent.
Ja.
Dus het hangt heel erg vanaf hoe scherp
ben je dan.
Ja, hoe scherp ze die grenzen gaan trekken tussen die verschillende ministeries.
Het duurt zeker een jaar, leert de ervaring, voordat zo'n minister überhaupt gewoon een ploeg ambtenaren tot zijn beschikking heeft die echt voor hem werkt.
Ja, en snapt wat hij precies moet doen en bij wie hij een stempeltje moet halen.
Die mensen moeten allemaal bij andere ministeries worden weggehaald. Want het zijn natuurlijk beleidsterreinen die nu al wel ergens zitten. Kijk, minister van Europese Zaken. Nou, dat staat leuk op het visitekaartje, maar we hebben natuurlijk al Europese zaken. Dat zit bij buitenlandse zaken. Komt er een speciale minister, ja, die wil dan toch zijn eigen mensen hebben. Zijn eigen topambtenaren, zijn eigen onderambtenaren, zijn eigen diplomaten. Nou, dat is een enorme bureaucratische organisatie voor zo'n ministerie.
Ja.
En dat kost heel veel tijd, dus je moet niet te snel vallen als kabinet. Want anders heb je een heleboel overhoop gehaald en ben je niks opgeschoten.
Ja, en je krijgt allerlei grensconflicten tussen de minister van Europese Zaken en die van Buitenlandse Zaken. Want wie gaat er dan over gerommel in Oekraïne? Dus dat leidt ook tot allerlei gedoe.
Ja, zouden er al veel mensen daadwerkelijk benaderd zijn? Raoul, zitten we al in die fase? Er zijn wel telefoontjes gepleegd al, hè? Ja, toch? Is de AIVD al aan het screenen?
Ja, zeker. Dat denk ik wel. Iedereen die sowieso van buiten moet komen, die is natuurlijk al lang benaderd. Dan ben je überhaupt beschikbaar. Stel dat ik je nodig heb. Nou, de huidige zittende bewindslieden, daar is natuurlijk ook al lang mee gepraat. Ben je beschikbaar? De sluitposten zijn meestal de Kamerleden. Mensen die nou nog in de Kamer zitten. Daarvoor kan dat echt spannend zijn.
Ja, precies.
Die worden dan, daar gaat de formateur. Dat wordt Rutte natuurlijk ervan uit dat die toch wel beschikbaar zijn als hij ze vraagt. Dus dat wordt spannend. Er zijn ongetwijfeld heel veel Kamerleden die hopen dat ze gebeld worden binnen nu en twee weken. En dan misschien wel, misschien niet. Heel beroemd is het voorbeeld van Clemens Cornielje. Dat weet jij daar ook nog wel. Clemens Cornielje, fameus Kamerlid van de VVD, wilde al jaren staatssecretaris van Onderwijs worden. En die was al gebeld door Gerrit Salm in 2003, denk ik, dat hij het was. En die stond de bloem al in ontvangst te nemen op zijn werkkamer. Daar zijn foto's van. En toen belde Gerrit Salm. Sorry Clemens, het gaat niet door, want ik heb te weinig vrouwen. Dus ik heb toch nog iemand anders gevonden. En toen werd Annette Nijs weg, toen staatssecretaris.
Ach.
Dat werd die Annette, ja.
Oh ja.
Ja, die is legendarisch afgetreden na een even legendarisch interview in HP de Tijd. Ja.
En toen was Gerrit Salm was toen dus gebeld door Nelly Kroes. Want die had het nieuws gevolgd en die had Salm gebeld. Je kunt niet met zo weinig vrouwen aankomen, Gerrit.
Arme Clemens Cornielje.
Met Clemens Cornielje is het ook nog helemaal goed gekomen later.
Hey, er moet in zo'n kabinet toch ook altijd een paar verrassende outsiders zitten. Weet je wel, iemand die nu directeur is van een of ander bedrijf en die we allemaal helemaal niet in het visie hebben en die dan als minister wordt binnengehaald. Dat zijn altijd de leuke posten of de leuke verrassingen.
Feike Siebesma.
Ik begrijp dat de VVD Ben Verwaaien weer aan het werk heeft gezet. Vertrouweling van Mark Rutte. Ongetwijfeld om ook in zijn netwerk te kijken of er nog iemand beschikbaar is. Mark Rutte zei vorige week op het VVD-congres met heel veel zelfvertrouwen dat dit kabinet heel veel nieuw elan gaat uitstralen. Ik denk dat hij zelf denkt dat hij nog wel met een paar goede verrassingen komt.
Heb jij nog leuke mensen in je netwerk, Pieter? Nog
ergens? Nou ja, ik zit te denken, wie moet dan minister van Wonen worden en zo? Ik ben daar wel heel benieuwd naar.
Ja.
Dat moeten hele krachtige figuren zijn, denk ik, om daar de boel vlot te trekken. Ja. Dus ik hoop op heel veel krachtige, charismatische figuren.
Ja, een beetje zo dat elan wat paars ook had.
Ja.
Of dat kabinet met de LPF. Nog ergens een leuke platenbaas wordt. Herman Heijnsbroek.
Ja, misschien wilde hij
ja, dat waren Herman allemaal Heinsbroek verrassende figuren.
Ach,
ja.
Dat hebben we toen Bomhof ja, veel meegemaakt. Ja, Bomhof, Jezus Christus, met dat boek.
Hey, maar er wordt Raoul misschien toch nog even, want Hugo de Jonge, andere media, die brengen er wel geruchten over naar buiten, dat hij mogelijk niet meer op...
In NRC stond dat het CDA VWS kwijt zou raken als ministerie. En dus dat Hugo de Jonge een ander ministerschap zou krijgen.
Of geen minister.
Of geen ministerschap. Maar dat is onmogelijk met zekerheid te zeggen, zei hij.
Ja, en dan vond ik vermoed dat klopt hoor. Maar zulke dingen zijn pas zeker, denk ik, als het echt zover is. Ja, tot voor kort was Hugo de Jonge, weet ik bijna zeker, in de veronderstelling dat hij door kon. En zeker dat hij dat wilde. Maar goed, het kan zijn dat ze toch, met name bij D66, heeft echt wel het sentiment dat het goed zou zijn als er nieuwe ogen komen in de coronacrisis. En dat hij gewoon een andere post krijgt. Ja, hij heeft ook verstand van onderwijs, hè?
Ja, precies. En zoals we vorige week al zeiden, dat is eigenlijk de enige manier om hem chic te
lozen.
Want
hij kan niet naar de Kamer, hè? Oh, hij stond niet op de lijst.
Hij is toen teruggetreden als lijsttrekker. Toen heeft hij zich teruggetrokken na dat gezaag aan zijn stoelpoten.
Maar ze zoeken toch ook nog een fractievoorzitter als Wopke Hoekstra.
Maar hij is niet verkozen in de Kamer.
Want Pieter Heerma wordt ook veel genoemd voor een post in het kabinet. Dus als Hoekstra en Heerma allebei het kabinet ingaan, dan moet er een fractievoorzitter komen.
Vind ik niks voor Hugo de Jonge.
Maar dat kan dus ook helemaal niet.
Het kan ook niet.
Nou, Anne Kuik, dat wou ik net zeggen. Dat denk ik ook.
Maar Raoul, je denkt leuk. Dus, het lijkt je waarschijnlijk dat het ministerie van VWS niet meer bij het CDA blijft. Maar dat valt op dit moment niet met CDA. Dat is echt nog een gerucht.
Nee, en sowieso is de vraag natuurlijk, daar zitten twee ministers nu, hè? Dus in principe kun je daar ook nog twee mensen van verschillende partijen kwijt. Ja. Net als op onderwijs. Ja, en wie zou het dan worden bij VWS? De nieuwe coronaminister. Ook nog niet zo makkelijk.
Het is nog vroeg. Maar het einde is in zicht van de grote formatieronde. Raoul is nerveus. Shaila heeft er ook zin in. Pieter ook, hè, denk ik.
Ja.
Ja.
Enorm.
Ja, zouden we wel met kerstvakantie kunnen, jongens? Moeten we gewoon door podcasten?
Wanneer staan we nou op het bordes,
Raoul?
Als we nou begin deze week en volgende week een regeerakkoord hebben. En Mark Rutte wordt dan op dinsdag of woensdag aangewezen als formateur. Kijk, de volgende stap is dat hij dan al die kandidatenbewindslieden moet gaan ontvangen. En dan wordt steeds gezegd, ja, maar hij heeft ook nog heel veel andere verplichtingen. Zoals een Europese top eind volgende week. Kost hem 2 dagen. Ja, ik ben zelf geneigd. Is het niet van zaak van nationaal belang dat wij nu zo snel mogelijk een kabinet op het bordes hebben? En kan niet voor 1 keer, ik geloof Luxemburg moet ons dan waarnemen in Europa.
Ja, dat moet kunnen. Het is dan zo'n ramp.
Ja, dus dat kan het dan niet alsnog voor de kerst. Maar ik begrijp ook dat daar onder de formerende partijen dat die dat toch te optimistisch vinden. Dus dan wordt het ofwel tussen kerst en oud en nieuw of de eerste week van 2022.
Maar er is toch nog een week? Nou, volgende week? Dan hebben we toch nog een week voor de kerst?
Kijk, als hij deze week, volgende week aan de gang kan. Kijk, als hij 30 bewindslieden, ze moeten allemaal op bezoek, hè? Nou, en hij moet, zelfs met de mensen die hij heel goed kent, zelfs met Stef Blok, moet hij toch uit beleefdheid altijd een half uurtje praten.
Stef, hoe zie jij je politieke leven?
Ja, dus hij is 2 dagen aan het praten. Als hij iedereen back-to-back kan programmeren, ja.
Nou ja, dus met 30, maar ja, dat kost wel een tijdje. Maar, en 20 ministers, ik zat te denken ook nog van, dat wordt nog wat met die bordesfoto. Want ze moeten ook nog allemaal 1,5 meter uit elkaar.
Oh ja,
past dat wel.
Moet een heel nieuw bordes gebouwd worden. Er zijn zo'n
problemen,
jongens.
Komt er toch een kernkabinet.
Het leeft toch een ingewikkelde tijd.
Er komen A- en B-ministers, denk ik. Ja.
Afgrijzelijk. Even kijken.
Mondkapjes op? Hebben ze dan eigenlijk ook mondkapjes op? Of?
Alleen Grapperhaus.
Oké.
Ik zie ons de hele kerstvakantie hierover doorpraten, jongens. Alle verloven zijn ingetrokken. Ja. Jullie kunnen die reis naar de Bahama's afzeggen. Dat wordt podcast in de Kamer van Klok over het nieuwe kabinet.
Prima.
Dan gaan we alle, wil ik van jullie horen wat alle ministers hun pro's en hun contra's zijn. Gaan we er lekker lang over praten. Raoul, ik wens je heel veel succes met je zenuwen.
Dank je.
En je spanning. Ik hoop dat je goed slaapt in al deze turbulente tijden. Shaila, heel erg bedankt. Pieter, heel erg bedankt. Tegen de luisteraar zeg ik, koop geen Rembrandt. Zoek eens iets anders uit de 17e eeuw van buiten, van boven de bank. Zoek eens een leuke vrouwelijke kunstenaar uit. En abonneer je op deze podcast via alle mogelijke kanalen. Stuur ons een e-mail als je dat wil. podcasts@volkskrant.nl. Geef ons lekker veel sterretjes. En vooral luister volgende week weer. Dank jullie wel, jongens.
Loop jij rond met het gouden business-idee?
Of het nu een winkel is, een app of een product waarmee je de wereld wil veroveren?
Dan is Droomstart de kans voor jou.
De ondernemer helpt je jouw droom om te zetten in actie.
Ga nu naar droomstart.nl en meld je aan.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.